Hoi, mijn naam is Eneno en ik ben verslaafd aan nicotine, FIFA, sporten, smaakversterkers, social media en telefoon in het algemeen.
Hoi, Eneno. Mijn naam is Ferry. Ik ben verslaafd aan werk, sport en aandacht.
Hoi, Ferry.
Hoi.
Nou, je raadt het al. We gaan het hebben over verslavingen in het algemeen. En ja, onze ervaringen met verslavingen en hoe wij daarover denken.
Gaan we daar over hebben?
Yes, maar eerst?
Eerst, we gaan de week nog doen dadelijk.
Ja.
Maar ik wil het even hebben over Basic Fit. Sportschool Basic Fit. En we worden niet gesponsord door Basic Fit. Zijn we op zoek naar sponsors?
Is dat zo?
Oh. Nee, ik zeg het als grapje. Heb ik echt niks betaald hiervoor.
Als die aandacht
geeft niet. Ik heb al een paar podcasts geleden ook al een beetje geklaagd over de sportschool waar ik lid ben. David Lloyd, waar je best veel geld voor betaalt. Bijna €70 in de maand. En de sfeer, die irriteert me daar wel eens een beetje. De mensen die er sporten, wordt gegooid met gewichten. Er was getwijfeld van, moet ik niet op zoek naar een andere sportschool? En een sportschool als Fit for Free of Basic Fit is niet wat ik zoek. Dat dacht ik.
Klopt, heb je wel eens gezegd. En...
Maar nou sport jij al een tijdje bij Basic Fit. Jij bent er altijd best wel positief over. Ja. Ik dacht, nou, dat ligt misschien aan Meppel. Of zo, misschien is de cultuur daar iets anders dan in de grote stad. Maar ik heb net dus een paar keer gesport bij Basic Fit in Rotterdam. En ook een Meppel een keertje trouwens.
Ja, ja.
En ik ben zo positief verrast daardoor. Door het publiek dat er komt.
Het is een prima sportschool, toch?
Ja, ik vind niet dat er geen nette mensen bij Fit for Free komen. Maar ik vind het publiek dat er komt, vind ik fijn. Ik vind de spullen die er staan. Er staan veel spullen.
Ja.
Veel meer dan in de dure sportschool waar ik sport. En dat vind ik echt het grootste voordeel. Gewoon 4 bankdrukapparaten, geloof ik 100 dumbbells.
Ja.
En het is goedkoop. Ik ben abonnement, is €30. Mag je door heel het land sporten. Dus ik zit nu echt heel erg te twijfelen om mijn dure sportschoolabonnement eigenlijk op te gaan zeggen om bij Basic Fit lid te worden. Nou, ik heb eigenlijk wel besloten dat ik dat ga doen al.
Dus, ja. Ik zou het doen, ja, inderdaad. Ja. Want je kunt ook... Voor jou is het ideaal. Jij komt op zoveel plaatsen en je kunt altijd combineren met sporten. Dus het werkt ook weer in jouw verslaving in de hand, sporten.
Sporten, ja.
Ja.
Nee, maar het is fijn als je veel reist door het land, dat het gewoon ieder kutdorp heeft een Basic Fit gewoon.
Ja, het begint wel heel groot te worden.
Het is echt bizar, want alle plekken waar ik de afgelopen week ben geweest, was gewoon een Basic Fit. En je ziet wel veel verschil.
Ja.
Soms zijn
het
echt van die omgebouwde kantoorpanden.
Ja, maar dat is het ook. Bijna Basic Fit die neemt voornamelijk bestaande sportscholen over. Het zal niet snel gebeuren, denk ik, dat ze een nieuw pand neerzetten en daar een Basic Fit in beginnen. Dus bijvoorbeeld in Meppel hadden we Health City en Achmea Health Center. En die zijn allebei gewoon overgenomen door Basic Fit.
Ja, daar heb ik vanmiddag heb ik bij één gesport, die was ook Achmea Health Center. Ja. Heb ik vroeger ook gewerkt.
En aan het begin dan gebruiken ze gewoon dezelfde apparatuur. Dus dan is het Basic Fit.
Maar Matrix dan... is het merk wat je wat je voornamelijk ziet. Maar ik moet toch, ja, soms heb je een oordeel over iets, terwijl je er nog nooit bij geweest. Ik dacht, die goedkope sportscholen, dat er komt alleen maar tuig. Alleen maar van die gasten die met gewichten gooien, zijn te schreeuwen op bodybuilders. Maar ik moet er toch op terugkomen.
Dat is
toch anders, aangenaam verrast.
Mooi.
Dat wilde ik even delen. Dus gaan we het even over de week hebben?
Ja, is goed.
Heb jij daarover nagedacht, over die week?
Nou, ik had niet heel veel over na te denken. Ik heb eigenlijk de hele week gewerkt. Ik heb volop diensten gedraaid bij mijn werkgever. Veel oude jongens weer gesproken die ik jaren niet gesproken had. Ik ben daar in 2000 vorige keer al heel erg kort over gehad. In 2018 weggegaan. Inmiddels weer terug op flexbasis. En is leuk. Ik weet nog dat ik aan het begin tegen jou zei dat ik heel erg tegenop keek. Maar uiteindelijk, ik heb eigenlijk alleen maar gelachen daar. De gesprekken zijn natuurlijk op een heel ander niveau. Ik zou het eigenlijk een keertje moeten opnemen, want ik lig soms helemaal dubbel.
Nou, ik lig wel dubbel om de filmpjes die je stuurt, hoe jij eruit ziet als je aan het werk bent. Helemaal als een Michelin poppetje ingepakt met een mondkapje op.
Klopt, ja, inderdaad. Ja, het is natuurlijk, het is high care. Het is, we maken babyvoeding onder andere en dan moet de hygiëne staat gewoon op 1, staat gewoon voorop.
Ja, logisch.
En ik vind dat ook wel,
Je hebt niet een keer gespuugd in of zo?
Nee. Nou, maar ik ben er best wel bewust van, want uiteindelijk is het, ja, je maakt een product wat uiteindelijk in de mond komt van een heel kwetsbare groep. En als je daar te licht mee omgaat, dan, dus ik hou me altijd wel aan de hygiëneregels. Ja,
want je weet wat in China gebeurde toen. Hè? Dus ja. Ik weet het even het fijne niet ervan, maar er is een hele gigantische lading babyvoeding moest uit de winkels, omdat het gevaarlijk was.
Ja. En wat je ziet is dat het vertrouwen opgezegd is eigenlijk. Ja, dat het vertrouwen is kwijt. En dus alle Chinezen, die durft het niet meer te halen uit Chinese, van Chinese producenten of in Chinese winkels. Of, ja,
dat was een paar jaar, 2 jaar geleden was dat zo?
Nee.
Dit is nog steeds zo.
Al 8 jaar geleden is dit al gebeurd. En
nee,
toen,
in de coronatijd was het ook aan de hand.
Opnieuw?
Ja.
Oké, dat heb ik gemist.
Er stond ook hier in de supermarkten dat de Nederlandse babyvoeding, die was dan heel interessant om naar China te sturen.
Ja.
Dan mocht je dan maar 1 pak van meenemen.
Dat was toen ook zo, ja.
Mijn zus had net een kleintje en die had iedere keer te weinig babyvoer naar huis, zodat ze maar 1 blik mee mocht nemen.
Ja.
Nee, dus het is, ik snap, en daar speelt marketing ook gretig op in natuurlijk.
Ja, dat denk ik wel. Nee, kijk, voor Nederlandse of voor Europese bedrijven is het natuurlijk heel goed geweest. Die hebben enorm veel productie gedraaid daardoor.
Nee, ik bedoel ook marketing. Er was uit de aflevering van de Keuringsdienst van Waarde over dus de kwaliteit van Nutrilon is het wel, wat je in Nederland dan hebt. Dat is dan de duurste
andere,
merk.
Ja.
Maar je hebt ook andere merken, van een Albert Heijn huismerk of zo. Nou, het kwaliteitsverschil, dat is gewoon niet aanwezig. Het is net zo goed. Maar toch kopen de meeste mensen die Nutrilon, die gewoon 2 keer zo duur is, omdat het dus voor je kind is. En voor je kind wil je natuurlijk het allerbeste.
Klopt.
Dus je denkt, het duurste zal dan ook wel het beste zijn. Ja. Maar dat is dus echt bullshit. En ook die nummers die ze hebben bij Nutrilon, want je hebt het dan voor 1 maand, 2 maand, 3 maanden, 4 maanden. Die ingrediënten wijzigen dus bijna niet.
Nee.
Alleen de schepjes.
Ja.
Maar de prijs wijzigt wel.
Ja, bizar. Ja, klopt. Het is veel duurder, ja. Ja, het is echt bizar. Ja, het is, alles heeft uiteindelijk met geld te maken, hè?
Ja.
Dus het is ook, Maar aan de andere kant, als je dan de andere kant weer pakt daarvan, dan denk ik, ik werk bij een bedrijf dat onder andere dat produceert. En het minste wat je kan doen is, omdat je zoveel tijd hebt om ook te kloten en plezier te maken, is je werk in ieder geval wel serieus nemen. Ik heb dat ook al misschien een beetje gemist, als ik heel eerlijk ben.
Dat je serieus met iets bezig kon zijn?
Nou, dat niet zozeer, maar gewoon het werken daar. Het is alsof ik weer thuis kom. Ik kom thuis, ken iedereen, kan met iedereen eigenlijk goed. En het is alleen maar, overal waar ik ben, heb ik leuke, vrolijke gesprekken. En doet mijn gemoedstoestand doet het echt heel
goed.
Het
is vaak leuk om weer op een plek te komen waar je lang niet bent geweest of veel herinneringen aan hebt. Wat ik ook weet uit ervaring is dat plezier dan soms wel van korte duur is. Dat als je weer helemaal...
Het went,
je zit weer helemaal in het stramien, hoe dat... het nieuwe is er weer vanaf. Dat je dan op een gegeven moment wel denkt van, hier sta ik weer. Dus ik ben benieuwd hoe lang je... Je bent privé daar ook redelijk positief over. Dus het is ook wel echt gemeend wat je zegt.
Ja,
maar ik ben benieuwd hoe je over een maand hoe je erin staat.
Ja, dat is inderdaad de andere kant. Ik merk dat nu ook wel. Ik heb ook een paar filmpjes gestuurd waar ik soort van daar op de grond neerval. Maar
misschien kunnen we die nog wel even delen. Dat is wel leuk.
Nee, dat zal niet
dat gaan we niet doen. Het is wel leuk om bij de video te posten. Maar nog... Dat was je hele week werk? Of heb je ook nog...
Ik heb eigenlijk alleen maar gewerkt. En voetbal stond een beetje centraal deze week. Mijn zoontje die begon met zijn eerste 2 trainingen. Zit in de onder 8. Dus de eerste wedstrijd gehad, 22-1 verloren. Maar hij had tot het laatste doelpunt toe...
22-1?
Had hij er plezier in. En ik stond aan de zijlijn. En dat heeft te maken met niveau. Vanuit de KNVB is er een soort van nieuwe richtlijn. Of een manier van opleiden. En dat is dat je dus op jonge leeftijd eigenlijk nog niet selecteert op niveau. Dus ze proberen eigenlijk in de JO8...
Op leeftijd alleen maar?
Nou ja, op leeftijd, maar gewoon alles is gewoon samen. En dan per fase gaan ze kijken naar niveau. En dan gaan ze dus de teams opdelen per fase. En zo groei je dus eigenlijk langzaam mee. Maar niet alle teams die houden zich eraan. Alle verenigingen houden zich eraan. Dus mijn zoontje zit bijvoorbeeld in de JO 8-1. En bij ons is dat een gemengde groep. Alleen bij andere verenigingen is dat de beste groep. Dus de JO 8-1, daar komen alle goeie. Dus hij kwam tegen een team met alleen maar talenten. Ja, dan word je helemaal schilgetikt. Ik was verbaasd over het niveau. Zo'n jongetje van 6 jaar, die nam een bal aan de buitenkant voet. Die gaf een voorzet met curve. Ik was echt versteld. Ik was op een gegeven moment ook echt wel chagrijnig. Dus aan de zijlijn. Het is niet leuk voor die kinderen. Weet je, als ze zo afgedroogd worden, dan moet echt...
En toch had hij er plezier in.
Hij had hartstikke plezier. Ja, tot laatst zat hij de rondjes te draaien zo en te rennen. Dus daar gaat het uiteindelijk om. Maar dat was mijn week.
En vandaag was je vergeten af te melden?
Nou, ik had eigenlijk heel erg mijn best gedaan om te zorgen dat hij alsnog heen kon. Dat was niet gelukt. Dus ik was er zo mee bezig dat ik uiteindelijk het belangrijkste vergat. En dat was om hem af te melden. Klopt.
Dus alle randzaken had je geregeld, maar niet, niet het allerbelangrijkste. Dus wel een terugkerend iets in jouw leven.
Ja, klopt. Zal ik je wat grappigs vertellen?
Nou?
Ik had dus, dat typeert een beetje wie ik ben. broodjes open. Ik had broodjes gesmeerd en die had ik opengeklapt. Wil ik een eitje tussen doen? En dan had ik dus een broodje kipfilet en had ik dus de belegde kant. Die had ik dus in mijn verwarring tegen elkaar aangelegd. En ik hield dus de twee andere kanten hield ik over. Zei een collega van mij ook, die zei van ja, je bent ook niks veranderd. Altijd warrig.
Dat was al 10 jaar geleden zo. Dus
dat was 10 jaar geleden, was dat precies hetzelfde. En ik denk ook niet dat het gaat veranderen.
We moeten die ook niet proberen te veranderen.
Nee.
Ik probeer
nee,
het ook wel eens. Ik zeg, hou je zinnen kort. Maar
nee,
dat is
niet gelukt.
Dat is gewoon hoe jij praat.
Is niet gelukt.
Nee, zin aan zin rijgen, dat is gewoon hoe jij praat. Nee, dat gaan we ook gewoon zo
hoe
houden.
Was jouw week, Ferry?
Ik heb wel een goede week. Ik ben afgelopen vrijdag met een oude maat van mij en zijn vriendin uit eten geweest. Ik ga weer even een naam noemen. Roel. Ik weet dat hij luistert. En ook zijn vriendin.
Zou dat
Anne.
Niet zeggen? Hè?
Mag niet meer van jou die naam noemen, maar ik blijf het doen. Dit is een oude fysio vriend van mij. En die heb ik de laatste tijd wat minder vaak gezien. En ik moet even iets anders uitleggen. Ik ben over het algemeen, als jij bevriend bent met mij, dan ben ik over het algemeen degene die het initiatief neemt. Dat komt niet omdat ik allemaal hele luie vrienden heb, maar het is gewoon, ik bel gewoon vaak, hey, zo kom ik ook vanavond, of ben je thuis? Ik ben nooit thuis, zoals
ja,
je weet.
Ja, ken ik wel.
Dus mensen komen nooit bij mij langs. En bij de laatste tijd heb ik het zo druk met mijn werk, dat ik dus heel veel, ja, ik de laatste tijd niet zo actief ben meer om bij vrienden op bezoek te gaan. En dan merk je dat je sommige mensen ook gewoon niet meer ziet.
Ja.
Dat is ook wel opvallend. Maar er zijn er ook een aantal bij die dan toch zelf wel gaan bellen. Van, hey, gozer, lang niet gezien, moeten we even afspreken. Dat vind ik wel echt heel...
Ja, dat doet wat extra's dan.
Ja, daar ben ik wel blij mee. Ja. En ik heb ook wel een paar jongens, dacht ik van... Zo, die hoor ik nu gewoon niet meer, nu ik niet langskom. En dat is geen verwijt of zo, want misschien een heel klein beetje, maar... ik vond het leuk dat hij me appte van, joh, ik ga uit eten. Voor zijn verjaardag was het ook, ja. Met zijn vriendin. Vind je leuk om mee te gaan. Dus ik ben blij tot hij naar mij uitreikt. Ja. Dus Roel, als je luistert, dank je wel. Het was een gezellige avond. Ik had een bijzondere lezing bij de gemeente in Eindhoven van de week. En daar wil ik even iets over vertellen. Want de mevrouw die mij had geboekt daarvoor... die om een of andere reden... iedere keer als ik met haar praat... dan gaat het over geld. Op een negatieve manier.
Okay.
Zij heeft dan met mij onderhandeld. Van, nou, wil je een lezing komen geven? En wat kost dat dan? Nou, dan noem je een bedrag. En soms zegt de organisatie... nou, soms is het gelijk oké. Okay, en soms zegt... nou, we hebben iets minder in gedachten. Kun je daarin vinden... Nou, deze hebben goed onderhandeld met mij, want het waren iets van 6 opdrachten. Daar heb ik echt een mooi prijsje van gemaakt. Maar die mevrouw die laat wel continu weten dat zij vindt dat sprekers te veel geld krijgen.
Oké. Okay.
Dus van de week was ik daar dus op een klein event in een theater in Eindhoven. En ik heb ook altijd boeken bij me die ik verkoop bij mijn lezing, zoals je weet. Dus ik ben dan zo'n boekenstandje in aan het in elkaar aan het zetten. En ze loopt langs, ze pakt zo'n boek. Ze zegt, oh, die mag ik wel meenemen, toch? Zeg ik, nou, die ga ik verkopen zo. Heb ik een pinapparaatje voor. Ja. Zo, nou ja, ik heb toch al 5-6 lezingen voor je geregeld. Maar er kan niet een gratis boek af. En toen dacht ik van, natuurlijk kan er wel een gratis boek. Ik geef organisaties heel vaak een gratis boek.
Ja, ja.
Maar ik wilde het haar gewoon niet geven, omdat ze iedere keer...
Op de manier waarop ook,
ja,
denk ik.
En ook, ze laat heel duidelijk ook merken nog steeds dat ze het raar vindt of zo. De bedragen die ik betaald krijg, blijkbaar... En aan het einde van mijn lezing, je hebt dat ook wel eens gezien bij mij, dan zegt ik altijd even, joh, ik heb een boek geschreven, heb ik bij me.
Ja.
En een pinapparaatje, maak dat een beetje een grapje van. En toen stond zij echt zo achter in de zaal met haar handen voor de ogen, zo van echt zo'n blik te trekken van, jeetje, met de hoofd te schudden van, alsof ik alleen maar geld
aan de pinapparaat. Nee, is dat serieus?
Ja, echt gewoon, serieus, okay. Ja. En toen dacht ik vind het zo raar, want het gaat mij totaal... Ik ben helemaal niet money-driven,
nee,
weet je wel.
Nou, nee maar, ik heb dat niet gemerkt bij jou. Maar uiteindelijk is het is toch ook een kwestie van vraag en aanbod in de markt.
Ja, maar...
Je hebt een uniek verhaal waar je niet... Het is niet alleen maar storytelling. Het is je ervaringen delen, hoe het op jou effect heeft gehad... en hoe je ermee om bent gegaan en hoe je er een beter persoon van bent geworden. En daar hebben andere mensen, die hebben daar wat aan... En dat tenminste, die kunnen daarvoor kiezen. Maar ik ben bij heel veel
betaald krijgt.
Ik ben, nou ja, dat is de markt toch ook een beetje. En ook gewoon om het feit, je doet het niet voor je plezier. Je hebt ook niet voor je plezier dat meegemaakt wat je hebt meegemaakt.
En nu doe ik het zeker voor mijn plezier, want ik vind het hartstikke leuk. En ik vind ook dat ik goed betaald word ervoor. Echt, daar ben ik hartstikke dankbaar voor. Maar dat iemand continu dat zo...
Nee,
ik denk, bel me dan gewoon niet, weet je wel. Als je vindt dat sprekers overbetaald worden. En het grappige was... Toen ik daar naartoe ging, ik had al in voorgesprekken heel de tijd die irritatie al. Toen dacht ik, als er nou weer iets is wat met geld te maken heeft, dan eet ik echt mijn schoen op. En gewoon 2 keer weer. Toen dacht ik echt, jezus, als je mij nog 1 keer belt, dan stuur ik je echt een offerte met mijn gage 10 keer zo omhoog gooien.
Zou je bijna doen inderdaad, ja.
Dus nou, ik weet niet, dat is wel grappig. En wat heb ik nog meegedaan? Ik ben weer in de Yes Weekend Clinics geweest. Ik ga er nu vanuit dat de luisteraars weten wat dat is. Maar wat er nu wel bijzonder aan was, aan deze laatste keer dat ik daar was. Ik heb altijd wel een half uurtje tijd over waarin ik in gesprek ga met de kids daar, de fellows. En nu had ik Spotify aangezet. Ze mogen daar geen muziek luisteren, ja. Op hun telefoon dan, want ze hebben geen telefoon. Maar je mag wel muziek met hun luisteren. Nou, okay. Doe ik dat normaal nooit, omdat ik gewoon met mijn lezing aan het vertellen ben.
Ja.
Dus dan, ik vroeg aan de fellows daar van, is er een liedje dat je wil horen? Maar het moet wel een betekenis voor je hebben. Er moet een mooi verhaal achter zitten. Dus niet gewoon, ik wil een liedje horen omdat ik het goed vind.
Ja.
Dat ik het een mooi liedje vind. Nou, dat heb ik voor het eerst gedaan dit weekend. En nou, die verhalen die er komen. Er was een jongen die wilde dan een liedje horen wat op de begrafenis was gedraaid van een vriend van hem die zelfmoord had gepleegd. Alleen maar heftige verhalen. Ik dacht, leuk, we gaan even muziek luisteren.
Ja,
ik heb zitten janken ook, joh.
Zo.
Maar dan zie je wat dus iets... Nou ja, waarschijnlijk ook als je in de auto stapt, zet je muziek aan.
Ja, wel, is, ja zeker. Ja.
Maar als je dus 10 weken lang geen muziek luistert, wat dat dan dus met je doet als je het weer hoort. Ja.
Maar ook wat muziek voor sommigen betekenen.
Ja.
Betekent. Het is muziek is vaak gewoon een herinnering aan een gebeurtenis. En die gebeurtenis komt dan, dat hele gevoel komt naar boven. Het is best wel mooi eigenlijk.
Ik vond het heel mooi. En ook, ik vond het zelf bijna een beetje te heftig. Want ik zat eerst met mijn gezicht naar de zaal, terwijl de muziek werd gespeeld. Maar ik merkte aan mezelf, dit kan niet aan.
Nee.
Want ik heb gevoel dat ik ook moet huilen. En dan zitten ze allemaal mee aan te kijken. Dus
je staat daar toch een beetje als voorbeeld inderdaad.
Ja, ja. Alhoewel er wel gestimuleerd wordt daar, tot je dus je emoties ook laat zien.
Okay.
Daar is juist, het is een hele veilige setting.
Ja.
Maar later dacht ik, ik ga met mijn gezicht of met mijn rug naar hun toe zitten bij het volgende liedje. Laat me goed dat ik dat deed. Maar ik vond het mooi om te zien, want iedere keer als ik dan opstond, als het liedje was afgelopen en ik vroeg van, nou, wie wilde het volgende liedje aankondigen? Toen zag ik gewoon de driekwart van de zaal gewoon met tranen in de ogen zat.
Ja.
Die begeleider zei ook laatst van, ja, als je geen muziek hoort, gewoon wekenlang en je hoort het, nou, dan merk je pas weer
de kracht
wat
van
met
muziek,
je doet.
Ja. Mooi.
Het is ook een soort van detoxen even.
Ja.
En dan om de waarde daarvan in te schatten.
Wat voor nummer zou jij opzetten als jij in de zaal zat?
En ik zou heel lang geen muziek gehoord hebben. Ja, dat zou denk ik wel een liedje zijn van Queens of the Stone Age. Dat is wel mijn favoriete band. En dan een nummer waar echt een emotionele lading in zit.
En dat is dan gekoppeld aan een herinnering ook bij jou? Of is dat gewoon iets wat je mooi vindt?
Er is een nummer van hun dat heet I Appear Missing. En het is heel... er zijn maar weinig nummers die... Waar zoveel sommige liedjes kan echt intens veel emotie in zitten. Dat je echt tot en met muziekinstrumenten een soort verhaal wordt verteld. Nou, en zij hebben daar een soort modulatie in zitten in dat nummer. Dat is, volgens mij betekent dat tot er een hele snelle toonwisseling is of zo van de instrumenten. Dat in één keer verandert vanuit het iets. En dat voel je echt alsof er zit een soort verdriet in dat nummer.
Ja, ja.
De eerste keer dat ik dat hoorde, ik kreeg gewoon tranen van in mijn ogen. En nog steeds als ik dat nummer hoor en dat stukje komt, dan... Ik moet niet huilen, maar ik voel wel emoties
precies,
of zo. Dus ik denk dat ik dan zo'n liedje zou uitzoeken. Dus het waren, ik dacht ook echt, jezus, het zijn ook echt geen gezellige liedjes die er voorbij komen.
Nee, dat zou je ook niet snel draaien. Je zou geen, met alle respect, André Hazes gaan draaien. Dat doe je, ja, misschien...
Dat liedje van Maan ook aangevraagd.
Okay.
Ik weet even niet meer hoe dat liedje heet. Ik ken haar alleen maar van die verhalen van Marco Bossato en zo. Toen dacht ik, het is eigenlijk best wel mooie muziek ook.
Welke verhalen?
Maan en Marco Bossato. Er is toch ook iets mee, of niet?
Weet ik veel.
Ja, je kijkt geen nieuws. Zullen we naar het hoofdonderwerp gaan? We gaan het hebben over verslavingen vandaag. En dan wel in de breedste zin van het woord. Want verslavingen, dat kunnen dingen zijn die het leven soms voor een hele korte periode een stuk aangenamer maken. We kennen ze allemaal, denk aan drugs. Maar verslavingen kunnen ook activiteiten zijn die een positieve uitwerking hebben op je. Bijvoorbeeld dat je daar een strakker lijfje van krijgt, zoals sport.
Okay,
ik denk dat wij beide over deze twee vormen van verslaving kunnen praten, maar er zijn natuurlijk nog veel meer. En ik wil dan eigenlijk een aantal doorgaan nemen met elkaar. De eerste is eten.
Zo.
Ik ben verslaafd aan eten. Wat jij?
Ja, anders ga je
dood, hè? Ja, ik heb jou net mijn halve hamburger weggegeven. Een soort kliko die
eten.
Als je klaar bent van die, moet jij de rest?
Nou, ja. Ik moet eerlijk zijn, toch? Ja, dat is het belangrijkste. Ik denk dat ik heel erg verslaafd ben aan een bepaald soort eten. Maar eten dekt misschien niet de lading, want ik kan heel makkelijk eten laten staan met intermittent fasting en alles en zo. Maar ik ben dus heel erg verslaafd aan die smaakversterkers in het eten. Als ik een doos Pringles haal, dan gaat die op. Dan heb ik echt moeite om hem te laten staan.
Maar daar kun je niks aan doen. Er zit een stofje in inderdaad dat tegen je hersenen zegt van door eten, ik zit niet vol.
Ja,
het is echt, nee, dat is echt waar.
Ja, dat weet ik. Dat weet ik inderdaad. Maar ik ben het niet mee eens dat je er niks aan kan doen. Ik denk dat je gewoon echt heel streng voor jezelf moet zijn. En eigenlijk dit uitspreken en gewoon zeggen van nee, half het beus. En dan zet ik hem weg.
Ja, klaar. Eigenlijk moet je dat soort shit gewoon niet eten.
Nee.
Weet je waar dat ook in zit? In bouillonblokjes.
Oh ja, dat vind ik ook zo lekker.
Aromat.
Ja. Aromat gebruik dan niet, maar bouillonblokjes wel.
Aromat en bouillonblokjes zijn eigenlijk de slechtste spullen die je kunt hebben in de keuken. Omdat daar dus die verslavende smaakversterkers in zitten.
Okay.
Heb ik geleerd bij de keuringsdienst van Waarden. Maar ik ben ook verslaafd aan eten. Ik zit 's avonds in bed. Echt waar, ik heb altijd honger. Want ik eet heel weinig voordat ik ga slapen. Ik had met een soort hongergevoel naar bed. En dan ben ik wel aan het fantaseren over wat ik de volgende ochtend in mijn smoothie ga doen. Of dan ben ik Masterchef aan het kijken. S'avonds zit ik half te kwijlen. Van, oh, ja, gaat ja, ik ben echt...
Dat wist ik helemaal niet van jou eigenlijk.
Maar, ik heb best wel veel controle over mijn eten. Ik vind, ja, ik ben gek op eten, maar ik kan mezelf wel echt beheersen.
Ja, ja. Nou, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. Want dat is precies het punt. Daarom zie ik het... Ja, je kent mij, ik schans zo alles naar binnen, maar dat is wel een keuze dan.
Ja.
Ik heb ook periodes gehad dat ik echt koos voor om heel weinig te eten. Of heel gedoseerd at.
Ja, echt mijn doel.
Ja, ja.
Nou, ik vind eten ook, als we even over de positieve effecten van eten hebben. Ja, je moet natuurlijk eten sowieso. Maar het heeft ook iets verbroederends, verbindend. Ik hou van koken voor mensen.
Oh ja, ja.
Liefst een volle kamer met vrienden, dat ik heel de avond in de keuken sta zonder dat ik iemand spreek. Vind ik echt heerlijk.
Ja.
En daar kan ik er ook echt van genieten.
Maar koken voor anderen is ook echt veel leuker dan koken voor jezelf.
Ja, is echt zo. Ja. Ik vind het ook heel leuk om voor mezelf te koken, om dan dingen uit te proberen. Die dan waar de eerste 10 van mislukken. En dan de 11e fantastisch is, dat ik denk, oké, nu ga ik het voor andere mensen.
Dat gedeelte heb ik niet. Nee?
Nee? Ja, echt.
Ik hou van koken, maar ik wil wel dat het de eerste keer direct lukt. Ik kan heel erg van balen. Soms heb ik iets in mijn hoofd en heb ik alles ervoor gekocht, ben ik helemaal aan het wijden in de keuken. En dan zet ik het op tafel en dan proef ik het zelf. En dan is het niet wat ik verwacht had. En dan vraag ik Sascha altijd en die zegt dan altijd heel lief, nee, het is heel lekker. Dan zie ik aan haar dat ze dat ook alleen maar zegt. En dan kan ik echt heel erg van balen. Ik heb al die moeite voor niks.
Ja, goed, je leert ook wel van. Ik had gisteren een wortelsoep voor mezelf gemaakt. Worteltjes gegrild, gepureerd en die viel ook een beetje tegen.
Ja, snap ik.
Dacht ik ook van...
Wortels is smerig.
Nee, maar wortels moet je eerst grillen. Grillen, dan wordt het een beetje zoet. Nee, rauwe wortels is niet te vreten. Je moet heel veel groente worden sowieso. Lekkerder als je ze grilt. Maar ik kan er soms wel meer van genieten van dat andere mensen mijn eten lekker vinden. Ja. En het opeten, ze moeten het natuurlijk wel lekker vinden. Want feedback kan ik heel slecht mee omgaan qua eten.
En kruiden dan? Als kruiden niet gewaardeerd worden die je
ja,
eten
dat,
gooit.
Dat hebben we het een keer over gehad al. Dat jouw zoontje boos werd. Ja. Omdat ik, van hebben we het in de podcast ook over gehad. Dat hij ging huilen. Omdat ik ook sterke kruiden gebruikte in de keuken. Dan sta je je uit te sloven en zit iemand te huilen. Omdat je aan het koken bent. Dat is niet echt heel motiverend.
Nee, maar het was wel lekker.
En ik ben even benieuwd naar... ik heb bij alle verslavingen waar we voorbij komen... dit is bij eten misschien iets minder spannend. Maar heb je een leuke herinnering aan eten? Misschien vroeger thuis? Hoe eet je met een gezin van 11? Hoe gaat dat eruit?
Aan tafel. We hadden een hele grote tafel. Nou, er stonden allemaal krukken.
En jouw moeder kookte?
Nou, mijn vader was echt van het koken. En op een gegeven moment, toen ik klein was, kookte mijn moeder altijd. Mijn vader bemoeide zich daar altijd wel mee. Die stond altijd wel in de keuken. Maar ik heb het idee, wat ik me goed herinner, dat we vroeger eigenlijk altijd stamppotten aten. Alleen maar stamppotten en allerlei
Hollands.
Van zulke dingen. Echt best wel Hollands. Terwijl mijn moeder van origine natuurlijk helemaal niet Hollands was. Maar toen mijn moeder overleden was, toen nam mijn vader die taak op zich. En hij vond koken echt heel leuk. En daar nam hij ook altijd de tijd voor. En dat was ook altijd een van de... Ja, toch wel het hoogtepunt van de dag. Alleen op een gegeven moment ging hij experimenteren met gebakken brood. Afbakbroodjes. Of ging hij zelf brood maken. En dat begon met heel lekker wit brood. Lekker warm uit de oven, stukje boter erop. En dat was echt heerlijk. Op een gegeven moment werd het steeds... Ja, met gezondere zaden erin en hoe noem je dat? Zuurdesem.
Niet te vergeten meer.
Van die kleine bolletjes mee. Die werden dan ook niet gerezen, zeg je dat? Gerezen, ja. En die werden gewoon afgebakken. En waren van die kleine
Bakstenen.
Bakstenen. En dan kregen we er dan 3 van mee. Veel te weinig ook. Dus, maar dat even terzijde. Maar op zich was eten wel iets wat centraal stond. Waar ook heel veel waarde aan gehecht werd. Dus eten was echt iets. Als je eten kreeg, dan had je dat ook verdiend. En dat stond ook weer gelijk aan het feit dat als je geen eten kreeg. Dat was ook een hele duidelijke boodschap.
Dat was echt een straf.
Dat was echt een straf. Maar ook echt eentje waardoor ik ging nadenken van, wat heb ik dan gedaan? Soms kreeg ik gewoon geen eten zonder reden. Dan was het op een gegeven moment, dan wacht je een paar uur en dan dacht je van, het gaat niet meer komen. En dan wist je van, oké, ik heb wat verkeerds gedaan.
En ging je dan nadenken van wat dat zou kunnen zijn?
Ging je nadenken, ging je bidden.
En wat kon het dan bijvoorbeeld zijn?
Dat kon van alles zijn natuurlijk. Maar dat was voornamelijk het gevoel wat hij dan kreeg van je. Dus dat vond ik af en toe wel heel lastig. En soms kwam het ook om 9 uur nog. Dan zat ik al 3 uur lang, ja, eigenlijk een soort van in angst. Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? En dan kwam het alsnog. Dus het is een beetje positief en negatief gemixt door elkaar. Alleen eten was wel altijd een belangrijk onderdeel.
Wat is een leukste ervaring van jou qua eten? Als we het hebben over bijvoorbeeld een bijzonder restaurant waar je bent geweest.
Nou, we hebben natuurlijk, die laat ik aan jou over. Dat vond ik wel heel bijzonder in Amerika.
Oh, de Hell's Kitchen.
Daar mag ik straks wat meer over vertellen. Tenminste, ik weet eigenlijk niet eens of
we hebben er al heel veel over verteld.
We hebben daar best wel veel over verteld, maar ik vond dat wel.
Dat kan ik op zich best wel zeggen. Dat was ook wel een van mijn leukste eetervaringen. Gewoon door door het hele gebeuren omheen. De plek waar je bent, met de mensen en de setting en het eten zelf, wat ze ook hartstikke lekker hebben. Hebben al veel te lang over uitgeweid in de vorige afleveringen.
Ja, klopt, maar voor mij, wat voor mij dan in dat specifieke geval,
hij staat bij mij in mijn top 3 van meest bijzondere eetervaringen. Okay. Ook omdat ik er zo graag een keer naartoe wilde.
Ja. Ja, top 3. Ik denk één specifiek moment kan ik me zo niet herinneren. Maar ik weet nog dat ik afgelopen jaar al mijn vrienden mee uit eten heb genomen. Als dankjewel voor het feit dat ze eigenlijk die 2 jaar, die toch wel heftige 2 jaar aan mijn zijde zijn geweest. Maar ook altijd steun zijn geweest voor mij. Een steun voor mij zijn geweest. Maar ook voor die periode daarvoor vond ik ook heel belangrijk. Omdat het lijkt alsof de focus is, laat maar zeggen, nadat alles naar buiten is gekomen. Maar daarvoor waren ze er ook altijd al.
Ja, tuurlijk.
En ik vond het mooi om ze mee te nemen. En het was natuurlijk echt een hele leuke sfeer. Iedereen was vrolijk, leuke gesprekken gehad.
Veel oud-collega's of zo had je bij je, volgens mij, of niet?
Daar zitten een aantal van mijn beste vrienden. Zijn oud-collega's inderdaad, ja. Ja, opnieuw collega's nu.
Dat is mooi, ja, het verbroedert en verbindt ook.
Precies,
hè, eten.
Ja.
Ik had nog een hele leuke eetervaring. En daar zou ik een paar foto's van posten ook. Dat was in Chicago vorige maand in het Ed Deve, ik moet even goed oplezen, Ed Debevich restaurant in Chicago.
Gaat lekker.
Ja, nee, Debevich. Ja, volgens mij is het een Kroaat. Dan zeg je iets als je een ICS is.
Debevich.
Ik weet het niet. Restaurant in Chicago. Een hele grote diner. Flitsende kleuren en lichten. En alles ziet er onwijs mooi Instagrammig uit.
Oké. Okay.
En daar is de bediening heel onbeleefd.
Oh.
Dus die tiefde echt de menukaart op tafel. En heel ongeïnteresseerd. Er was iemand die had een shirt aan waarop stond I hate people.
Oh, meen je? Ja, dat is een ding van hen dan?
Ja, dat is een ding. Ze schelden je niet uit, maar ze zijn heel onaardig tegen je. Ook als je een bestelling doorgeeft, dan zeggen ze dat het heel vies is wat je hebt besteld of zo. Of dat je door moet eten.
Wat is dit voor concept?
Ja, het is toch... je staat een uur in de rij om daar naar binnen te mogen.
Oh,
dan mochten we uit naar Chicago gaan, dan moeten we daar langs. Maar dat is een hele mooie ervaring. Grappig, maar
ik denk dat ik helemaal onzeker zou worden.
Nou, ik vond, je moest ook zo'n een gek hoedje moest op. En daar hou ik niet van, wat soort shit. En die vrienden met wie ik was, die hadden er helemaal geen moeite mee. Zeiden, doe dat hoedje nou eens op. En op een gegeven moment gaat de bediening ook staan dansen. En zo, dan moet je meedoen. Ja, dan moet je mij gewoon niet... hebben. En als je dat niet meedoet, dan pakken ze je juist.
Ja. Dus, dat is altijd zo.
Ja, dus ik ben nog zo'n chappie. Ik doe dan nog steeds niet mee.
Nee, echt niet?
Ik blijf heel zuur.
Gewoon heel zuur, ja.
Ja, zo ben ik gewoon. Maar goed, eten verbindt. Iets anders wat ook verbindt en wat minder gezellig is, dat zijn sigaretten.
Oh,
ook wel bekend als de losers drugs natuurlijk.
Je moet het negatief maken. Nee, dat doe je altijd, maar in dit geval heb je gelijk.
Echt een losers drugs.
Het is
een drug natuurlijk.
Maar leg eens uit, verklaar je nader.
Iedereen weet dat je er kanker van krijgt. En van kanker ga je dood. En dat is niet leuk voor de mensen om je heen. Ik snap niet waarom mensen überhaupt nog een peuk opsteken. Ik snap het niet.
Van burgers ga je niet dood? Van Burg krijgt geen verklevende adem.
Zo'n slap, dit is zo'n slap argument.
Nee. Maar sigaretten kijk, zijn natuurlijk gewoon slecht.
Ik weet dat jij ook af en toe een peukje rookt. Ik heb je in Amerika bijna niet zien roken. Heel soms steek jij wel eens een sigaret op. Sowieso, ik vond sowieso dat er weinig mensen rookten in Amerika.
Klopt, ja.
Veel minder dan hier.
Dat vond ik ook. Maar ik denk dat het ook de plek is waar we dan naartoe zijn gegaan. Want ik vond het dus best wel opmerkelijk, laat maar zeggen. Maar ik heb het idee dat in de plekken waar wij naartoe zijn gegaan, Dat is wel best wel up class of zo, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat roken in die zin, ondanks dat het niet matcht met hoeveel geld je eraan kwijt bent, maar toch ook wel een beetje iets is wat heel veel mensen doen, die niet heel veel geld hebben.
Ja, volgens mij is dat ook zo. Die zijn volgens mij ook sneller verslaafd. Maar ben jij ooit echt verslaafd geweest aan roken? Heb je tijdig gehad dat je een pakje per dag rookt of zo?
Nee.
Maar dat is wel gangbaar voor iemand die gewoon stug verslaafd is aan sigaretten, volgens mij.
Nee, maar ik heb wel, laat ik het zo zeggen, waar je mee begon, daar herken ik me heel erg in. Het verbroedelijke. Ik rook als ik thuis ben, ik ben alleen of wat dan ook, ik rook nooit. Ik heb helemaal geen behoefte om te roken. Ik heb alleen behoefte om te roken als ik stress heb. Dan heb ik het idee dat het mijn stress verlicht.
Sorry.
Of als ik met vrienden ben. Uitgaan, drankje erbij, sigaretje opsteken. Dus ik weet niet, ik snap wel dat je het een loser drugs vindt, maar ik vind uiteindelijk alle drugs voor losers, om het zo maar te zeggen. Ik vind alleen dat roken is nog iets wat je soort van samen doet en waar je even eentje. Je komt samen staan, je steekt een sigaretje op voor het werk, na het werk.
Dat vraag ik me dus af van niet om dat nou te promoten, maar als je een jointje neemt of je neemt een lijntje coke, dan heb je er nog een soort high van.
Ja, maar dat
wat is er met coke? Wat is er met roken dan?
Nee, ja, maar je hebt het nooit gedaan. Het is nicotine. Dat is die nicotine. Je voelt je daarna gewoon echt even relaxed.
Ook een soort high.
Het is gewoon een high, hetzelfde als koffie. Maar gewoon direct een andere verslaving aan te gooien. Ik ben echt verslaafd aan koffie. Ik zou je vertellen, ik moest laatst werken. 4:15 stond te wekken. Ik ging naar beneden. Koffie op.
Stress.
En toen dacht ik bij mezelf van, wacht eens, ik heb laatst een cupje in de tuin, in de achtertuin zien liggen. Ben ik met mijn zaklamp, 's ochtends vroeg,
naar
de tuin gegaan, op zoek naar het cupje, kon niet vinden. Niet gevonden. Dus echt een beetje, dacht van, shit. Dus en toen dacht ik echt bij mezelf van, oké, dit is niet goed. Zo verslaafd aan koffie.
Want je had hem ook opgedronken als je hem had gevonden,
ja,
waarschijnlijk.
Zeker.
Een Nespresso cupje.
Een Nespresso cupje, ja.
Gaaf.
Ja. Maar aan de andere kant, koffie is natuurlijk, is het slecht voor je? Ik denk het niet. Te veel is altijd, dat zeggen ze toch altijd, overal waar te voor staat, is slecht voor je, behalve tequila. Ja.
Nou, daar heb ik zo nog een leuk verhaal over. Maar, en het is tequila trouwens, niet tequila.
Dubbel L
is... Yeah.
Maar nee, koffie is wel echt mijn verslaving. Ik probeer er wel...
ik weet ook nog toen je een keertje hier sliep. En ik had, we zitten bij mij thuis trouwens nu. Ja. Het is echt een mooi huis, hè, vergeleken met Meppel. Voor de mensen die beeld hebben. Maar toen je hier, toen had ik heb ook nooit koffie in huis. Ik drink wel bijna elke dag koffie, maar nooit thuis. Dat je ook een soort helemaal paniek was. Voor mij, dat is geen koffie. Zo,
nee, ja,
ik kan me nog herinneren.
Ja. Maar om daar even op in te haken. Ik denk uiteindelijk dat dit zijn van die verslavingen waarvan je het risico afweegt en denkt van, het kan niet heel veel kwaad. Koffie, het geeft ook een soort van boost aan je verbrandingssysteem 's ochtends. Het brengt alles even op gang. Je darmen komen op gang.
Het is goed voor het sporten, hè?
Het is goed voor het sporten, inderdaad. Dus
Mark Tuitert heeft een soort, ik ben even daarna...
Kauwgompje, denk ik.
Ja, kauwgompje heeft hij waar cafeïne zit.
Ja.
Daar heb ik een paar rollen van hem van gekregen. Die neem ik wel eens voor het sporten. En dan merk je wel echt dat dat iets doet met je focus of zo.
Ja.
Lijkt het wel. Ja. Anders dan een kop koffie. Vind ik die kauwgompjes.
Ja, de concentratie is heel anders.
Ik denk dat het sneller opgenomen wordt zo. Nou, we hadden het over roken. Ik heb zelf nooit gerookt. Natuurlijk wel eens een sigaretje geprobeerd. Ik heb altijd vies gevonden. Een jointje heb ik ook wel eens geprobeerd toen ik 15, 16 was. Twee keer doodziek van geweest. Echt een boel ondergekotst. Ja. Dus roken is nooit zo'n... nooit echt een grote rol gespeeld in mijn leven. Ik heb ook een beetje een hekel aan. Roken. Ik vind mensen om me heen, waar ik omgeef, die roken, daar heb ik best wel moeite mee.
Okay.
Vooral wel bang dat ze misschien ooit wel kanker krijgen en daar aan overlijden. Maar ik heb ook gemerkt, het is echt een moeilijk onderwerp om aan te kaarten. Mensen die stugge rokers zijn, die verslaafd zijn, die confrontatie, die ga je gewoon niet aan.
Nee.
Ik doe het ook niet. Ja. Een of andere, mijn moeder rookt ook al heel de leven. En wel aantal keren heeft ze wel geprobeerd te stoppen. Voor mij ook wel eens een paar jaar heeft ze niet gerookt. Maar als ik er dan zie roken, denk ik, oh, ziet er echt nog goed uit voor de leeftijd. Heel fit en energiek. Ik denk, het zou zonde, want je gaat gewoon eerder dood als je rookt. Dat is een feit. En de mensen die 100 worden met roken, en dan is je kwaliteit van leven, gaat op een gegeven moment ook echt hard
dat is waar.
Achteruit. Ja. Misschien, ik weet niet of je Pak de Macht wel eens kijkt, dat programma van Tim Hofman. Die had er in de vorige uitzending had hij er een heel item aan gewijd. Hoe de tabaksindustrie mensen eigenlijk verslaafd maakt. Dat je er eigenlijk niks aan kunt doen als je verslaafd bent aan roken. Omdat die campagnes zo geraffineerd zijn en al zo jong, vooral de leeftijd van mijn moeder. Toen zij opgroeide was het heel normaal om te roken. Dat was ook helemaal niet. Er is zelfs een tijd geweest dat mensen dachten dat het gezond was. Ik kan me ook nog herinneren, vroeger mocht je roken in de trein, in de bioscoop.
Ja, overal ja.
Wij gingen op vakantie met het vliegtuig, met mijn ouders en mijn zus, mijn tweelingzus. En mijn moeder die wilde dan roken. Ja. En je had dan de rokers en de niet-rokers gedeelte.
Okay.
Dus mijn moeder zat dan bijvoorbeeld op rij 30. Dan mocht je dan roken. En mijn zus en ik op rij 31. En vanaf daar mag je niet roken.
Oké.
Okay. Dus
gaat nergens op. Maar het is een beetje in de geest van die tijd. Ja, iedereen rookte toen. Tijdens het werk. Altijd, overal.
Maar wat ik wel interessant is vond, is dat in dat programma Pak de Macht, hij ook de vergelijking maakte met de coronapandemie. Dat er dus jaarlijks, schrok ik best wel van, 20.000 mensen overlijden aan de gevolgen van roken. Mm-hmm. En dat is net zoveel als dat er aan heel de coronapandemie zijn overleden in Nederland. Terwijl, daar stond het hele land van op zijn kop. Maar het feit dat er elk jaar zoveel mensen doodgaan door roken, daar, weet je, er wordt niks aan gedaan. En de rokers nemen wel af.
Ja.
Maar het is een rare focus, is het toch? Vind
je? Ja, nou, ja, kijk. Het is niet omdat ik af en toe een sigaretje rook, want ik zou willen dat het verboden was. Omdat op het moment dat het niet meer op voorraad was, als ik geen vrienden had die rookten, om het zo te zeggen, niet om de schuld bij hen neer te leggen, want uiteindelijk ben ik degene die de keuze maakt om de sigaret op te steken.
Ja, je steekt mezelf op.
Maar als er in mijn omgeving niemand rookte, had ik niet gerookt. Want als ik alleen ben, rook ik in principe niet. Behalve als ik wegga of als ik bijvoorbeeld een dag heb. En het zijn van die momenten, laat maar zeggen, dat ik ervoor kies. Maar ik ben 2 jaar gestopt, volledig gestopt, geen enkele sigaret aangeraakt. En toen ben ik eigenlijk begonnen gewoon om te roken, af en toe even een sigaretje. Maar terug te komen, ik denk wel dat er best wel veel aan gedaan wordt. Je kunt eigenlijk bijna nergens meer sigaretten halen. Maar bijvoorbeeld in het uitgaansgelegenheid kun je eigenlijk gewoon geen sigaretten halen. Ze zitten allemaal achter slot en grendel. Er zitten plaatjes op die heel erg aantonen dat het echt heel slecht voor is. Ik schaam me ook.
Ik vraag me af of dat werkt ook echt,
hebben.
Hoor. Ja, maar
nee, werkt wel. Ja, absoluut. En daarnaast, de prijzen zijn enorm verhoogd. En tuurlijk zit er een financiële gewin achter. Enorm groot financieel gewin achter. De bedrijven die dat vermarkten. Maar ik denk, dat is ook wel bij heel veel andere dingen. En de vergelijking met de coronapandemie vind ik in die zin een beetje scheef. Iedereen weet dat roken slecht voor je is. Het is uiteindelijk wel een keuze van mensen om te gaan roken. En tuurlijk, de campagnes die zijn allemaal hartstikke slim. Maar dat is hetzelfde met campagnes voor chips, voor chocola, voor allerlei dingen. Uiteindelijk, de bedrijven die spelen in op zwaktes van de mens. En roken is in die zin een zwakte. Maar ik denk, roken is een keuze en corona is uiteindelijk geen keuze. Dus ik vind uiteindelijk die vergelijking, het is natuurlijk een pandemie waar we te maken mee hebben gehad. Maar
nou, pandemie die de wereld zo ontwricht omdat de ziekenhuizen vol zijn.
Ja.
Maar
ja.
Veel bedden in de ziekenhuizen worden ook, daar liggen mensen die daar liggen omdat ze bijvoorbeeld kanker hebben gekregen door ongezond leven, maar roken ook vaak een onderdeel
absoluut,
van is.
Inderdaad.
Ik was ook verbaasd over, ik ben even de nummers kwijt, maar hij maakte vergelijking dat de tabaksindustrie per jaar geloof ik net zoveel verdient als Google, Sony en Starbucks bij elkaar. Dat is wel echt serieus geld gewoon. En hij had ook uitgezocht dat als je dus als een fanatieke roker stopt, dan levert hij het land 10.000 euro op door bepaalde zorgkosten die hij daardoor niet meer gaat afnemen. Vond ik ook wel echt bizar. Nou ja, ik ga ook niet moraal redelijk doen. Dan weten allemaal dat roken slecht is. Wat ook slecht is, is jezelf te veel verliezen in je werk. De volgende verslaving waar ik nog over hebben.
Werk
kan een verslaving zijn. Ik ben een workaholic, vind ik. Is dat slecht? Een stelling even.
Ik ben een workaholic, is dat slecht? Lastig. Ik geloof niet echt in verslaving in werk, denk ik, als ik er zo over nadenk. Ik denk dat je dan verslaafd bent aan de effecten die werk jou brengen. Dus geluk, plezier, voldoening.
Geld.
Aandacht, geld, inderdaad. Allerlei dingen die jouw werk direct voor zorgen, laat maar zeggen, die een aanvulling zijn op je leven. Ik weet niet, zijn er echt mensen die verslaafd zijn aan het werk dat ze doen? Of aan wat dat hen brengt?
Ik denk dat werk...
Of is dat hetzelfde?
Ik denk dat je de twee sowieso niet los van elkaar kunt zien. Want werk brengt je natuurlijk altijd iets.
Ja.
Het brengt je altijd geld.
Ja.
En in sommige gevallen misschien ook inderdaad aandacht, aanzien, status. Niet waarvoor ik, waardoor ik mezelf af en toe een beetje workaholic vind, hoor. Dat heb ik heel mijn leven eigenlijk al gehad. Ik merk het wel aan de periode waar ik nu in zit, vooral. Ja. Ik ben lang in Amerika geweest, lang niks verdiend, niet gewerkt.
Ja.
Wel een klein, heel klein beetje daar, maar dat mag geen naam hebben. Dus dat ik ook wel echt dan van mezelf vind, van oké, ik ben weer in Nederland. Ik moet echt alles aanpakken.
Ja.
En ik ben nu 2 weken thuis. Ik merk aan mezelf ook echt. Jij merkt het van de week ook wel aan me een paar keer dat we hebben gebeld. Dat ik dan wel weer echt te veel hooi mijn vork aan nemen ben. En op zich is dat helemaal niet zo heel gek, heel erg ook. Maar ik baal er soms van dat ik dan mensen om me heen, die, waarvan ik eigenlijk vind, die moet ik aandacht geven. Dat ik die geen aandacht geef. Bepaalde familieleden of vrienden bijvoorbeeld. Doordat ik weer... Ik ben eerst 7 weken in Amerika. Dan krijgen ze hem niet te pakken. En dan ben ik ook weer thuis. Dan ben ik eindelijk thuis. Dan ben ik alleen met mijn werk bezig. Dus daar heb ik altijd wel eens een beetje een strijd mee in mijn hoofd. Ja. Herken je dat?
Ja, herken ik in die zin wel.
Kijk, want jij bent ook nu in Amerika geweest een paar weken.
Ja.
Je bent thuis. Je bent weer gaan werken op je oude werkplek.
Klopt,
dus je bent minder thuis. Minder bereikbaar voor andere mensen.
Maar ja, ik weet het niet. Ik heb wel het idee dat ik... ik maak daar denk ik wel een keuze in. Bijvoorbeeld mijn familie, die verdiende gewoon even maximale aandacht toen ik terugkwam. Dus dat heb jij ook al gemerkt. Ik was die eerste week toen ik terugkwam, was ik redelijk afwezig. En dat is dan denk ik ook wel een keuze dat om heel erg die kant op te gaan. En werk zorgt uiteindelijk voor is uiteindelijk de basis van ons gezin. Ik bedoel, als er geen inkomen komt, is... Of binnenkomt, als er geen geld binnenkomt, kunnen dingen niet betaald worden. Dus het is een beetje een andere verhouding. We zitten niet op dat moment, in dat opzicht, laten we zeggen, in hetzelfde leven. En bijvoorbeeld dat ik ben gaan werken, heeft ook weer te maken dat ik vond dat ik dat ook verplicht was naar mijn vriendin toe. Die keihard aan het knokken is en was met haar studie en daarnaast nog werken en dan nog de kinderen erbij. Dus ik denk dat werk sowieso iets goeds is, hoor.
Het is wel goed in balans bij jou.
Ja, denk ik wel, inderdaad. Maar ik merk dat werk, dat je er wel tegen moet kunnen. En dat heeft wel, denk ik, met stressbestendigheid te maken. En ik ben niet heel erg stressbestendig. Dus op het moment dat ik dus extra ga werken, betekent dat gewoon dat ik minder tijd heb om andere zaken te behandelen. En dat kan soms stress opleveren.
En dan schiet je soms in een soort meltdown, bij jou wel eens gemerkt.
Ja, af en toe, ja.
Nee,
ja.
Balans, werk, privé is iets dat een aandachtspunt blijft bij mij. Het is het heeft me veel kansen. Ik heb veel kansen gecreëerd voor mezelf door echt een soort hyperfocus te hebben op werk. Ook het feit dat ik spreker ben geworden, heb ik natuurlijk al eerder over verteld. En ik moet soms wel uitkijken, want vroeger, toen ik als ik wel eens niet zo lekker in mijn vel zat, vooral in mijn begin 20e jaren, toen ik wat mentale issues waar ik mee struggelde toen de tijd, dat kon ik wel eens wegstoppen door veel te gaan werken. Was eigenlijk werk was toen een soort van mijn drugs. En dat heb ik nu absoluut niet meer.
Okay.
Het is nu om een hele andere reden. Maar ik merk nog steeds wel eens... Oké, ik moet wel even... dat is wel iets waar ik me bewust van moet zijn.
Ja?
Waar ik moet blijven letten. Oké, volgende stelling. Ik heb alcohol nodig om een leuke avond te hebben. Ik neem er even een slokje van mijn biertje.
Nee, absoluut niet. Maar... Ik heb wel gemerkt dat heel veel mensen, waaronder ikzelf, ik ben meer mezelf als er een soort van rem af is. En dat heeft te maken dat in de thuissituatie kan ik heel gezellig zijn, gewoon thuis. Maar als ik ergens anders naartoe ga, dan heb ik heel erg last van een soort van druk van mensen. Dan kan ik heel erg in mijn schulp kruipen. En dan ben ik de hele avond ben ik eigenlijk heel stil. Iedereen vraagt ook wat er aan de hand.
Dat heb ik 1 keer meegemaakt met jou.
Ja, nou, en dat is...
Weet je waar dat was?
Nee, eigenlijk niet. Ja,
nee?
Nee, wel.
Ja, waar was dat dan?
Nee, vertel me.
Ik ben 1 keer met jou op pad geweest. En eigenlijk was
wacht, het was hier toch? Was dat niet hier?
Nee, qua interactie tussen ons was er eigenlijk niet veel aan. Omdat jij... Het was toen we naar die filmpremière gingen in Amsterdam.
Oh, toen was ik heel stil. Ja, maar dat zag je toch ook.
Je was jezelf gekeerd. Je was... Heel, we waren toen op een filmpremière in Tuschinski, een Nederlandse horrorfilm. Moloch, geloof ik.
Moloch,
En
waarloze film.
Ik vond hem wel leuk, maar jou niet van horrorfilms. Ja. Ik vond hem voor Nederlandse begrippen zeker wel geslaagd. Ondanks dat het verhaal niet zoveel een beetje moeilijk te volgen was. En ik dat iets te hard op uitsprak. Terwijl de regisseur naast me zat en ik dat niet wist. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar toen weet ik nog, er was iets met jou. Je was helemaal uit je doen. Je zat alleen maar de zaal te scannen continu. En
ja, ik ben dan gewoon heel erg op mijn hoede. En dat heb ik altijd als ik op plekken ga.
Had ik nog nooit eerder met je meegemaakt.
Ja. Ja, dat is zo.
En dat heb ik daarna ook nooit meer meegemaakt met jou.
Nou, kijk, in Amerika was het natuurlijk een heel ander iets, omdat je bent daar zo ver weg. Maar ik merk aan mezelf dat als ik niet goed in mijn vel zit, dan ben ik gewoon stil. En dan kan alcohol ervoor zorgen of meehelpen aan het feit dat ik dan wat vrolijker ben en net wat meer scheid. Maar het nadeel is, waar ligt die grens? Waar ligt die grens tussen het feit dat je gewoon gezellig bent en dat je net iets te ver bent gegaan? Dat vind ik af en toe nog wel moeilijk.
Een grens die ik heel vaak over ben gegaan in mijn leven.
Jij wel, hè?
Kan ik je vertellen? Ja. We hadden net over tequila, niet tequila. Ja. Dat is al mijn ergste alcoholervaring ooit. Het was in 1998. Ik weet het jaar gewoon nog. Toen was ook een tijd dat ik best wel veel drugs gebruikte. Maar we hadden toen een alcoholavondje. We hadden sowieso met een hele groep vrienden afgesproken om geen drugs meer te gebruiken. Een paar weken. Dat hebben we toen ook volgehouden. Maar in plaats van drugs gebruiken gingen we ons helemaal volgooien ieder weekend. En één avond met tequila. Ik heb toen mijn ergste kater ooit gehad. Dat heb ik nooit meer van mijn leven meegemaakt. Tot je misschien wel een fles tequila op hebt, geen druppel water hebt gedronken en dan word je wakker 's morgens. Nou, ik kan het niet beschrijven. Het was verschrikkelijk. Het was dood en doodziek. Ik heb alleen maar liggen kotsen. Echt vreselijk. Ik zal nooit vergeten. Ik heb nog steeds moeite met het drinken van tequila door die ene avond toen.
Ja.
Maar ik heb ook, ik heb toch ook wel hele leuke avondjes meegemaakt met alcohol die zonder alcohol toch minder leuk waren. Die avond wij in Vegas, dat was heel dat was eigenlijk zo'n avond dat we dachten, nou, wat gaan we vanavond doen? We gaan wel even door hotels lopen. Het was zo'n gezellige dynamiek die we hadden. We zijn al die hotels op de strip doorgelopen en je mag daar op straat
maar
overal.
We waren helemaal niet dronken eigenlijk. Dat was echt gewoon...
Voor mij wel, maar we hadden niet echt door. Maar in Vegas mag je gewoon overal drinken op straat.
Ja, klopt. Ja.
En we halen een biertje, even een heel klein beetje gokken. Dan weer naar het volgende plekje, foto maken. De avond was heel snel of zo.
Okay, ja, dat klopt. Ja, het was een hele leuke avond. Ja.
En dan kan je zeggen, had je nou echt bier nodig? Nee, je hebt het niet nodig, maar de avond was wel minder leuk als je bier niet had. En bier heeft mij ook wel... Het is vooral bier wat ik drink. Er was iemand ook die op onze podcast had gereageerd dat ik wel een biertje lust.
Ja, dat lust je
was
zeker
een reactie. Iedere aflevering met bieren voor mijn neus zit. Maar goed, ik merk ook... ik lust wel een biertje, dat klopt. Die luisteraar heeft het goed gezien. Ik drink wel minder dan toen ik jonger was. Want de katers,
Je wordt oud, hè?
Er worden niet minder op. Nee, ik heb meer moeite met een kater. Ja. Ik heb... Vroeger zei ik altijd van, als ik drugs op heb, dan heb ik echt een kater van een paar dagen en mijn bier niet. Maar tegenwoordig als ik veel bier drink, wat niet heel veel gebeurt, want het lijkt net of ik veel drink, maar ik denk eigenlijk de meeste dagen van de week drink ik helemaal niks. Ik drink nooit in mijn eentje bijvoorbeeld.
Nee, heb ik ook helemaal.
Maar nu heb ik ook als ik een goede avond bier heb, als het dan wel eens gebeurt, dat ik een paar dagen last van heb. En dat had ik vroeger niet.
Oké, dat heb ik nog niet.
Nee, maar dat komt ook omdat wij een hoofdrol schelen wij.
Maar... Om in te haken.
Ja.
Ik ben zo terug.
Je gaat de biertjes bijvullen.
Huh? Moet ik mijn microfoon even pakken?
Oh, hij gaat iets doen. Champagne om even af te toppen.
We hadden het net over dat je een jaartje ouder werd.
Oh.
En alcohol, dat was een mooi moment om dit bij te pakken. Dus ik geef deze aan jou. Alvast van harte gefeliciteerd.
Nou, dit wist ik echt niet. We zitten net te eten. Hij zegt, je bent jarig toch morgen? Ik zeg zo, inderdaad, ben ik gewoon helemaal vergeten. Want jullie hebben al vaker gehoord dat ik helemaal niks met verjaardagen heb. En ook met mijn eigen verjaardag, gewoon helemaal vergeten. Mijn eigen moeder is gewoon op vakantie. Laat me gewoon in de steek. Nee, grapje. Ze zei, mijn moeder ging op vakantie. Ze zegt, je hebt er tonics mee, je verjaardag. Ik zeg, nee, klopt, mam. Ga alsjeblieft lekker op vakantie.
Ik dacht...
Boekenbon.
Ja, het was...
Dankjewel, man. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ga ik het boek van Israël kopen?
Oh, nee, die hoef je niet te kopen, denk ik, toch?
Ja, jawel. Ga ik nee, vind ik wel.
Nee, maar ik dacht, je houdt van lezen. Oh, zo, zo, zo.
Ik hou heel erg van lezen, ja.
Je houdt zeker van lezen, dus en ik wist verder niet echt wat ik je moest geven.
Ja, heel lief, dankjewel. Heel attent. Eerste cadeautje.
Ja.
Ja, dankjewel, man. Heel tof. Ja, ik ben even...
Nou, ik zie hier, er zit hier een mond aan. Oh.
Een mond aan?
Ja.
Een Tinder date of zo, nog een paar lippen van op.
Van jou?
Van mij, ja, een beetje. Niet, ze weer niet op kan dragen. Lekker, jongen. Ja. Ja, je had hem even koud moeten zetten alleen, maar...
Ja, ik kon hem niet koud... ik moest hem in mijn tas bewaren. Ah, dat moet wel een hele goeie zijn.
Heel, heel attent van je, dankjewel. Echt tof. Nee, wat hebben we nog meer voor verslavingen? Alcohol kunnen we wel afsluiten. Social media. Dat is best wel een groot onderwerp. Dus ik denk dat het wel goed is om even kort te benoemen. Maar misschien dat dit wel iets is om een keertje een hele aflevering over te praten.
Ja.
Maar ben jij verslaafd aan social media?
We hadden het er net heel kort even over. We zijn uit eten gegaan geweest net.
Zonder telefoon?
Zonder telefoon.
Ging goed?
Ging heel goed. Je merkt wel dat er was bijvoorbeeld iets van die burger dat ik dan niet wist. Ik denk van ik zoek het even snel op. Dat lukt dan niet. Dus je merkt wel dat je meerdere momenten, tenminste ik merkte dat ik meerdere momenten tijdens het eten op zoek was naar mijn telefoon. Zelf één keer in paniek was van waar is die?
Dus ergens dat eigenlijk, hè?
En dat is die verslaving. Dus ik wil het, voor mij wil ik het niet zozeer een social media verslaving noemen, maar echt een telefoonverslaving. Het is het feit dat ik pak mijn telefoon en het maakt niet uit, soms open ik YouTube, Netflix, Spotify, maar ik open natuurlijk social media ook, Facebook, LinkedIn, Instagram, maar meestal pak ik hem en dan ga ik soort van een standaard rijtje langs en dan doe ik hem weer weg. Soms kijk ik dezelfde dingen twee keer. Dan merk ik gewoon van, dit is gewoon reactie.
Dan merk ik ook, denk ik, gewoon in 10 minuten tijd 5 keer mijn LinkedIn gecheckt.
Ja, ja. Heeft helemaal geen nut.
What the fuck ben ik echt aan het doen? Ja. Ik denk dat het gewoon een hele generatie aan mensen is nu die verslaafd is gemaakt aan zijn telefoon. Wij kunnen volgens mij helemaal geen weerstand bieden ertegen.
Nee, en het is denk ik ook iets wat in... Het zal iets van alle tijden zijn. Ik denk dat we over 30 jaar zal er weer iets zijn waar we aan moeten wennen en denken van iedereen is daaraan verslaafd. En je vertelde me net ik vond het wel een leuk
over
verhaal
die krant.
Eigenlijk over die krant.
Ja, ik ga eens kijken of ik dat plaatje kan vinden. Is wel leuk om ook te delen. Maar dat geloof ik in de jaren 20 of 30 bindt me niet vast op het jaartal. Maar toen mensen dus heel veel kranten begonnen te lezen, was er eigenlijk hetzelfde als wat je nu had. Tot de oudere generatie neerkijkt op de jongeren, omdat ze heel de dag met hun gezicht in een telefoon begraven zitten. Uit het hele oude bericht stond er dus dat toen de tijd de oudere generatie heel erg neerkeek op de jongere generatie, omdat ze met hun gezicht begraven zaten in een krant.
Ja.
En dan zag je zo'n foto van een bushokje waar iedereen een krant bij zich had en niemand keek naar de omgeving. Iedereen zat begraven met zijn hoofd in de krant.
Ja.
Daar werd toen op neergekeken.
Ja.
Want nu zou je denken, ja, iemand die leest, hè,
nu,
heb je een soort van respect
precies,
voor. Nou,
dus precies dat. Ja.
Op je telefoon, terwijl vroeger. Ja. Dus ik ben benieuwd over 30 jaar of dan denken ze, oh, die telefoons, dat was vroeger echt veel beter. Ja. Maar dit is ook een beetje in het kader van de tijd. Dit is een onderwerp waar we denk ik wel een keertje een hele podcast over kunnen vullen.
Ja.
Dus, het is uiteindelijk een soort drugs. En drugs vind ik wel nog even belangrijk om het over te hebben. Misschien even een kleine disclaimer. Ik vind het heel belangrijk om qua mijn drugsgebruik in het verleden, om gewoon helemaal open, eerlijk en transparant te zijn. Maar dit gaat geen verhaal worden waarbij... Dit is geen drugspromotiepraatje.
Nee, nou,
ik ga wel
niet,
eerlijk
nee.
brengen wat het mij heeft gebracht en waarom ik het gebruikt heb. Ik wil juist zo eerlijk mogelijk zijn. Dat vind ik ook leuk in deze podcast. Maar even een kleine disclaimer wat dat betreft. Want ik ben wel echt... Dat durf ik wel te zeggen, in mijn begin twintiger jaren verslaafd geweest aan verschillende soorten hard drugs.
Okay.
Aan ecstasy, speed en coke.
Ja.
Ik kon niet meer op stap zonder drugs gebruikt te hebben. Het is heel snel gegaan. Ik ben altijd anti-drugs geweest. Anti-roken, drinken eigenlijk nooit. Al heb ik niet veel gedronken in mijn tienerjaren. Maar drugs moest ik niks van hebben. Totdat ik het een keer ging proberen.
Ja.
Tot ik dacht, het is helemaal niks van mij, maar ik had allemaal vrienden om me heen die slikten wel ecstasy. Ja. En ik zag ze altijd helemaal gelukzalig in de hoekje zitten, want ik ging wel om met 10 mensen. Tot ik dacht, ja, Zo ga ik nooit worden. Nee. Maar ik wil toch een keertje... Ja. Laat me nou maar zien wat het nou is, hè, die troep die jullie gebruiken.
Ja.
Nou, en mijn allereerste keer dat ik een pilletje nam, dat zal ik nooit van mijn leven meer vergeten. Dat was het allerfijnste, het allerlekkerste dat ik ooit in mijn leven had geprobeerd. Het was een zondagmiddag. Ik woonde op mezelf in Maassluis. Ik was 17 jaar. Ik had 2 pilletjes geregeld, een Donald Duckje.
Hoe heette dat?
Nou, er stond een Donald Duck op. Dus okay. Dat was een Donald Duckje. Ze hadden wel gezegd, neem een halve de eerste keer. Ja. Dat had ik dan wel netjes gedaan. Maar wat ik toen nog niet wist, en nu tegenwoordig wel, is dat als je voor de eerste keer drugs gebruikt, duurt het heel lang voordat het werkt. Wat daar het proces van is, weet ik ook niet precies. Maar na 1,5 uur dacht ik van, die tyfus, die werkt helemaal niet, joh. Dat dan, ik neem er nog maar iets bij.
Ja.
Nou, die halve werkte niet, laat ik dan maar gewoon een hele nemen.
Ik heb 1,5 genomen.
Dus ik had 1,5 genomen. Dus ik gooide die hele naar binnen. En na 2 minuten ging ineens dat halve pilletje werken. Ik stond in mijn keuken. Er waren een paar vrienden en vriendinnen van me op bezoek. En ik was de enige die dat ging doen. Ja. Zij gingen wel een soort van op me letten. En iemand... Het was net of ik een klap in mijn gezicht kreeg.
Ja.
Ik was... Binnen 1 seconde was ik helemaal uit mijn stekker. En ik ging iedereen om me heen knuffelen. En ik zei van, dit wil ik elke dag doen. Dat soort verhalen kwamen er uit mijn mond. En dat was helaas wel het begin van mijn excessieve drugsgebruik. Die ene keer dat ik dacht, laat ik het eens een keer proberen. En ik kan er heel lang over praten hoor, maar dat hoeft niet per se. Ik heb van mijn 17e tot mijn 23, 24ste gewoon ieder weekend drugs gebruikt.
Zo.
Ieder weekend aan de ecstasy. Op een gegeven moment was het alleen maar speed. Ging ik ook naar houseparties. Gabber was heel groot in Rotterdam.
Oké. Okay.
Ja, dat weet jij denk ik niet meer. Maar nee, alleen maar mensen op straat met bomberjacks en Aussies. De energie al.
Auschwitz?
Aussies. Oh. Australian. Auschwitz, nee. Australian trainingspak.
Oh, dat zijn die lossen.
Met een kangeroetje erop. Ja. Dat was, nou ja, die waren geloof ik 600 gulden per stuk, die dingen toen. Dat was echt bizar. Dus het was ook wel wat je in het straatbeeld zag. En ik voelde me daar helemaal bij, horen.
Ja.
En ik ben er veel te lang in meegegaan. Allemaal door die ene keer dat ik zei, oké, ik probeer het wel. En,
ik had dus wat...
Hoe is jouw drugs? Heb jij drugs gebruikt überhaupt in je tiende jaren?
Helaas wel. 10 jaren niet. Wel grappig dat je dit zo zegt eigenlijk. Want ik had dus van tevoren eigenlijk wat meer algemeen opgezocht over verslavingen. En er stond zoiets bij... Wat ik wel grappig vond. Het ontstaat meestal door het gebruik ervan. Een verslaving. Wat natuurlijk heel logisch klinkt.
Ja.
Maar nu je dit verhaal vertelt, denk ik van ja. Kijk, het is er. Alleen, je komt er niet door in aanraking. Het moment dat je die keuze maakte eigenlijk om het een keer te doen. Wat uiteindelijk heel onschuldig is. Omdat je nog niet weet wat het was. Of wat het effect ervan was. Het zorgt er wel voor dat je dus een verslaving in de hand werkt.
Ja, ik zou daarom ook echt nooit... Ik heb als van die volwassenen om me heen die zeggen, nou, ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben toch eigenlijk best wel nieuwsgierig.
Ja.
Ik zou het niemand ook aanraden.
Nee, absoluut niet.
Al denk ik wel dat als je op mijn leven, als je boven de 40 bent, of misschien ook boven de 30, dat je wel iets sterker in je schoenen staat om ook echt te kunnen zeggen, oké, dit was eenmalig.
Ja. Ja.
Ik was 17.
Eens.
Je bent nog niet volwassen. Ja. Ja. Je brein is nog helemaal niet rijp om over lange termijn gevolgen na te denken. Ja. Bij jongens helemaal. Dat duurt veel langer. Maar ondanks dat zou ik toch niet iemand zeggen van... Nou, ik zou inderdaad je aanraden om het toch een keer te doen. Dan weet je maar hoe het is.
En ik denk dat het heel belangrijk is dat je de voor's en tegens... toch in dit geval op een weegschaal zet. En dan zul je toch ontdekken dat de voor's...
Er zijn weinig voordelen.
Heel van korte duur zijn voornamelijk.
Ja.
En de tegens echt lang werken, lang doorwerken.
Helemaal boven de 40.
Ja. Oké, ja, maar ik bedoel ook niet zozeer van het herstel... maar ook het feit dus dat als je het een keer gedaan hebt... dat je daarmee in je hoofd zit... Dat je denkt van...
Nou, je weet altijd wat je mist.
Ja,
omdat je het gevoel kent.
Ja. Dus dat is denk ik heel gevaarlijk.
En helemaal als je er iets als alcohol aan koppelt. Want op een gegeven moment is het... Oké, je hebt drank op. En drank, helemaal vroeger weet ik nog... Dat triggerde echt in de verslavingszorg noemen ze het zucht. De zucht naar drugs.
Ja, precies. Ja. Ik denk eerder dat het je zelfbeheersing en je discipline remt.
Ja.
Dus de zucht zal in beide gevallen hetzelfde zijn. Alleen je kunt betere afwegingen maken. En denk van het is onlogisch om het te doen. Het is onverstandig. Alleen als je echt lallezat bent, dan denk je niet meer in verstandige termen. Dus dan denk je gewoon in wat je op dat moment voelt. En ja, dat heeft er absoluut mee te maken. Dat is wat ik van veel mensen ook hoor. Mensen die er echt mee willen stoppen, die stoppen dus ook met alcohol drinken. Ja, omdat ze dus aangeven van ja, op het moment dat ik alcohol drink, ga ik ook drugs gebruiken.
Maar dat is in de verslavingszorg, hè? Daar wordt er ook echt op geramd dat je met alles moet stoppen. Ja, wil je daar vanaf komen? Ja. Maar heb jij...
Nou,
wat is jouw ervaring met drugs?
Mijn allereerste ervaring met drugs was... Kijk, in die periode dat ik... was ik echt zoekende. Ik was echt... Ik was nog niet heel lang gevlucht vanuit mijn situatie. En ik was heel naïef. Ik had weinig idee van hoe dingen werkten in de wereld. En eerst in eerste instantie kwam ik in aanraking met roken. Iedereen rookte om me heen, dus ik begon daarmee. Mensen dronken, dus ik dronk mee. En op een gegeven moment... Ik wist helemaal niet wat drugs was. Ik had er helemaal geen flauw idee van. Maar,
hadden je ouders nooit iets over geleerd?
Vroeger niet, nee. Het was echt ik had daar eigenlijk nooit wat van meegekregen. En ik weet nog dat jongens toen op een gegeven moment gingen blowen. Toen nam ik een hijsje. Vies, precies wat jij zegt. De geur kon ik al niet verdragen. Ik vind het zo stinken. En ik werd er ook echt misselijk van. Dus dat heb ik eigenlijk precies hetzelfde. Idem gewoon twee keer gedaan.
Maar dat is toch anders
gegeven
dan met drugs? Omdat nou, dat is gelijk lekker.
Het punt was dus, op een gegeven moment... ik kan me nou ook nog heel goed herinneren. Het is gek, de eerste keer staat je altijd bij. Maar we waren in...
Dat is met heel veel dingen zo.
We waren in de Lord. Dat was de plaatselijke...
De Lord?
De Lord, ja, dat was de plaatselijke... Ja, niet de kroeg, maar uitgaansgelegenheid in Meppel. En ik was samen met een vriend van mij, Barry. En een vriend van hem... Die had dat dus. En die deed dat wel eens vaker. En wij hadden eigenlijk geen flauw idee wat het was.
En wat was het voor
drugs? Ecstasy. En ecstasy. Hij gaf ons allebei een halfje. Die mochten we dan nemen. Dus we waren in die kroeg, helemaal achteraan. En of in die, wat noem je het? Hoe noem je dat?
Een club?
Een club, inderdaad. Ja, een soort van club. En we hadden allebei dat halfje genomen. En ik kan me herinneren...
In de schuur, Meppel, is dat waarschijnlijk?
Nee. Het was echt wel een...
Schuurfeest?
Nee, dat viel wel mee. Maar nee, en we hadden het allebei genomen. En er waren drie area's of zoiets. Drie dansarea's. En we waren aan de achterste. En wat ik me herinner, is dat het moment dat die soort van inkikte, het ineens heel erg licht werd. Dat zal ik nooit meer vergeten. Het werd heel licht. Dus mijn zicht was echt in één keer... veel verbeterd. Alle lampen, alle spots zag ik heel duidelijk. Het geluid was ineens een soort van, ik kwam heel anders binnen. Dus ik beleefde het heel anders.
Ja, je zintuigen worden, precies. Alles wordt versterkt.
En iedereen om me heen bewoog anders, waren dichterbij of verder weg in de buurt. En ik werd heel erg misselijk, dus ik moest naar buiten. Dus ik wurmde me door al die mensen naar buiten. En Berg ging met me mee en we gingen naar het kerkplein. En allebei overgegeven. En daarna... Was het fijne gevoel eigenlijk. Daarna was het inderdaad het knuffelen. En ook dat je elkaar aankijkt.
Dat
en je
knuffelen
denkt,
en ook heel open.
Allemaal? En heel open. En
dat, wil is, ik... dat is wel wat ik mooi vond aan ecstasy. Dat gevoel. Dat
het,
je zo,
precies, het haalt
dat je elkaar zo makkelijk aanraakt.
Ja, ja.
En bij mensen bij wie je dat normaal niet doet.
Klopt. En ik denk dat als je gelooft in het spirituele, als je dan terugkijkt naar de bands die er gebruik van hebben gemaakt om een creatieve geest te verruimen. Het haalt een aantal blokkades in je leven weg.
Ja,
en dat
remmingen.
Is dat precies. En dat wil ik heel graag benoemen. Want in mijn geval, ik was heel labiel. Ik had niks om me heen dat me stuurde. En was het een van de domste dingen die ik kon doen in mijn leven. Omdat op een gegeven moment ik alleen maar goed voelde als ik dat gebruikte.
Ja.
En de mensen die ik om me heen verzamelde, waren de mensen die daarvoor open stonden. Dus ik kan me herinneren, ik leefde in een anti-kraakpand. Ik betaalde geen huur. We woonden daar illegaal. Ik heb dus onlangs een foto gevonden van de kamer waarin ik instond. Ik ga even goed op zoek. Misschien kan ik die bijvoegen.
Oh ja.
Ik zat op een stoel. Alleen maar benden om me heen. Ik sliep op de grond daar en zo. En het was gewoon één groot drugshal. En iedereen om me heen, die gebruikte het. Nou ja, wees dan maar sterk genoeg, laat maar zeggen, om te zeggen van,
ja,
ik doe het niet.
Speelt heel erg
druk, maar ook gewoon het feit dat ik het enige moment dat ik kon ontsnappen in die drugs was.
Alleen, maar had je niet dat je misschien iets makkelijker naar je omgeving durfde te vertellen over je verleden bijvoorbeeld?
Nee, het voelde voor mij als een soort van bevrijding. Maar tegelijkertijd waren de after effects gewoon heel groot. Ik heb eigenlijk nooit op het punt gestaan om iets te vertellen, omdat dat op een...
Want zijn wel ook als psychologen die... Want MDMA, dat is de werkzame stof en ecstasy. Er zijn ook therapieën waarbij dat gebruikt wordt om mensen juist zichzelf, zichzelf meer te laten openen.
Nou ja, je, muren je weg wordt te halen. Absoluut, je wordt er opener van. En ik denk zeker dat ik meer over gevoel heb gepraat en over wat erin zat. En ik zal zeker verteld hebben over de mishandelingen, over de manier van opvoeding. Alleen, ja, dat geheim wat er zat, dat zat zo diep dat dat daar kon geen.
Dat kreeg je daar ook niet
mee
los.
Daar kon je daar niet mee loskrijgen. Alleen. Wat je er wel mee los kreeg, is eigenlijk de verkeerde dingen. En dat is ook, we hebben natuurlijk, wat je aan het begin zei, het is geen promotiepraatje. En wat ik heel duidelijk kan aangeven, dat in die periode, waarin ik niet goed in mijn vel zat, het me echt heel veel verkeerde dingen heeft gebracht. Het bracht me echt in ellende. Ik nam mijn verantwoordelijkheid niet meer. Ik betaalde mijn dingen niet meer. Ik was eigenlijk gewoon een losse vlodder. En zonder juiste begeleiding, die ik toen in die tijd gekregen heb, gelukkig, door de ouders van die vriend van mij, van Barry. Die hebben me eigenlijk een beetje de goede kant op gedrukt. En uiteindelijk waren het verantwoordelijkheden, toen mijn vriendin zwanger werd, die ervoor gezorgd hebben dat ik definitief mee gekapt ben. Dus het is uiteindelijk wel iets wat, wat makkelijk gebeurt, hoor.
En het heeft je ook al gevormd natuurlijk, die ervaring.
Het heeft mij wel gevormd. En ik weet dus ook dat op momenten dat mensen in dezelfde situatie zitten, al zal het niet precies dezelfde situatie zijn, het echt iets is waar ze ver van weg moeten blijven.
Ja, en je hebt dan nog geluk dat je mensen toch in je omgeving had, ondanks je verleden, die jou het juiste pad hebben geduwd. Mm-hmm. Ik had natuurlijk ook gewoon mijn ouders om me heen, ondanks dat ik wel alleen woonde.
Ja.
Die ik wel
en wisten die dat?
Nou, ik heb het wel eens gevraagd aan mijn moeder. Van, wist ze nou dat ik vroeger zoveel drugs gebruikte? Dat wist ze niet. Ze zei, okay. Ik wist wel dat je wel eens een pilletje slikte. Dat, daar was ik ook wel open over. Maar niet dat ik speedmarathons had die op zondag of die op donderdag begonnen tot zondag. Want zo erg is het echt geweest.
Zo.
Maar op een gegeven moment kwam ik wel op het punt, toen ik 24 was, van ik wil dat niet meer. Daar vooral de katers.
Ja.
Als je een goede drugskater hebt, dan kan die gewoon van zondag tot woensdag duren.
Ja,
dat is gewoon een halve week.
Ja, en misschien nog wel verder op je geestelijke gemoedstoestand.
En dat heb je, als je door blijft gebruiken, heb je dat dus niet door. Dat heb je pas door als je helemaal stopt.
Oké.
Want op vrijdag, of soms op donderdag, ging je dan alweer gebruiken.
Ja.
En dan was je eigenlijk nog niet eens helemaal hersteld van die week daarvoor. Nee. Nou, als je dat jaren doet, dan worden die weekenden de dagen dat je een soort van normaal voelt en dan er weer drugs in gooit. Maar als je dan helemaal eruit stapt, dan denk je pas, zo voel je dus als je gewoon normaal leeft.
Ja, precies. Veel stabieler.
Ja, veel stabieler. Ja, zeker wel. Ja. Ja, ik heb er ook wel echt spijt van gehad, hoor. Dat ik zoveel drugs heb gebruikt in die tijden. Maar voor mij was het ook gewoon een vlucht voor.
Ja. Dat is het vaak, hè?
Verdriet zat erachter. Precies, mijn ouders waren gaan scheiden. Ik moest heel jong op mezelf wonen. Daar was ik gewoon boos en verdrietig over. En daar wilde ik gewoon niet over praten. Ik wilde er niet mee dealen. En dat is vaak, er zit vaak iets achter. Want als iemand heel veel drugs gebruikt, zit er vaak iets achter. En eigenlijk is het best wel zielig. Want zijn het mensen die, die eigenlijk meer liefde nodig hebben.
Klopt.
Zorg of hulp.
Ja.
Want grappig, ik heb naar aanloop van deze podcast wat TED Talks gekeken. Ook over verslaving en dan vooral gerelateerd aan drugs. En er kwam een interessant onderzoek naar voren. Dat was met ratten uitgevoerd. En je kan het mooi afzetten ook tegen hoe mensen drugs gebruiken, hoe hun leven er vaak uitziet. Ze hadden onderzocht dat wanneer je een rat alleen in een kooi stopt, met helemaal niks, met een flesje water, gewoon water, en een flesje water met heroïne, dan zal die rat of die muis helemaal kapot gaan aan dat flesje water met heroïne. Want hij moet dus kiezen, wil ik het gewone water of de heroïne? Nou, die ratten die odieën, die nemen een overdosis en die sterven over het algemeen.
Okay.
Maar ze hadden dus ook een kooi. Dat was een soort, noem het even een ratten-Efteling.
Ja,
gewoon een soort paradijs voor ratten met allemaal tunnels en heel veel stro. En andere ratten konden seks hebben met elkaar. En daar hing ook een flesje gewoon water en een flesje water met heroïne in. En veel minder ratten maakten daar gebruik van het flesje water met heroïne.
Ja.
Ze namen het wel, maar ze gingen er niet aan kapot.
Ja.
Dus wat je daarvan kan leren is dat ik als je iemand helemaal opsluit, in isolatie stopt, dan gaan ze vaak op zoek naar iets om dat gevoel
te verlichten,
te verdoven. Er zit een hele mooie quote, zat er in die talk. Ik noem even het Engels. If you can bond because you're traumatized, isolated or beaten down by life, you will bond with something that will give you some sense of relief. Dus als je iemand traumatiseert, isoleert of je maakt zijn leven stuk, dan zal die op zoek gaan naar iets om dat gevoel weg te duwen. Ja. En dat is vaak Dat kan druk zijn, dat kan natuurlijk, maar kan ook sporten zijn, kan eten zijn, kan gamen, eigenlijk al die onderwerpen die we net hebben. Ja.
Maar met andere woorden, het is op het moment dat iemand ergens mee zit, is het enorm belangrijk om die persoon juist liefde te geven.
Dat is precies wat ze in die TED Talk zeiden. Ja. Ook, want vooral mensen die verslaafd zijn aan drugs, die zijn heel moeilijk om je heen te hebben.
Ja.
Het is heel moeilijk om tegen zo'n persoon te zeggen, ik hou van je. Ik ben er voor je.
Ja.
Maar dat is nou precies wat ze nodig hebben.
Ja, precies.
Dus dat was eigenlijk zijn slotboodschap van hou een beetje meer van mensen die verslaafd zijn.
Ja. En wat jij uiteindelijk aan het begin zei, is denk ik ook wel een hele essentiële. Wat zit erachter? En niet waar, snap je, waarom gebruiken ze de drugs? Want het is een verdoving, een verlichting van pijn. Dus uiteindelijk zit de oorzaak, de oplossing zit in die pijn. Dus op het moment dat je iemand begrijpt en begrijpt waarom die stappen neemt, in jouw geval dus het verdriet, het soort van de familieproblemen eigenlijk, de vlucht zoeken naar de familieproblemen. In mijn geval eigenlijk precies hetzelfde. Ook de familieproblemen, het getraumatiseerd verleden. Dan zie je gewoon dat die personen het gewoon heel erg vatbaar zijn om die keuze te maken. En op het moment dat ik begeleiding kreeg, stapte ik daar ook van af. En ik denk dat het voor jou ook zo'n moment is geweest. Nou, in jouw geval was het dan misschien zelf oplossend. Dus je beseft op een gegeven moment gewoon van, ja, dit doet me meer kwaad dan goed.
Ja.
Dus op zich vind ik en dat ik ook best wel knap.
Ik had gelukkig heel veel mensen om mij die mij ook liefde gaven.
Ja, dat is misschien dus ook wel belangrijk.
En, en dat is gewoon een scenario wat voor heel veel verslaafden niet een bekend scenario is, helaas.
Want jij werkt veel met mensen. We hebben er kort natuurlijk over gehad. Maar is dat iets wat je dan ook meegeeft in je lezingen?
Nou, het is iets
verbondenheid?
Mijn lezing gaat wel over verbinden. Maar ik hoef dat daar eigenlijk niet mee te geven. Omdat die hele Yes We Can Clinics, dat hele proces dat ze daardoor lopen, is daarop gericht om... ze hebben daar niet voor niks geen telefoon. Ze mogen niet lezen, geen muziek luisteren. Ze moeten echt de connectie aangaan met hun mede-fellows.
Ja.
Maar volgens mij zit er sowieso wel een mooie boodschap in. In dat laatste stukje waar we net over hadden. Over dat je juist wat meer moet houden van mensen die verslaafd zijn. Ik denk mensen die zichzelf helemaal verliezen in eten, in werk, in sport, in drugs, in negatieve aandacht. Hebben we het helemaal niet over gehad, maar dat is ook zoiets. Mensen, ik denk dat juist mensen zijn die waar je misschien een beetje liever voor moet zijn en juist een extra knuffel moet geven en moet zeggen, ik hou van je en ik ben er voor je. Als je iets van me nodig hebt, dan sta ik voor je klaar.
Ja.
Misschien is dat ook wel een mooie om deze mee af te sluiten.
Ja, toch? Ja, ik denk, ik ben het er wel mee eens. Het gaat uiteindelijk om verbinden en elkaar beter maken dan elkaar in een hoek te duwen.
Ja, en dat is soms heel makkelijk.
Ja. Nou, inderdaad.
Ik moest ook heel erg denken aan die zwervers die we in Amerika zagen. We hebben er soms wel eens een beetje lacherig over gedaan. Want ik zie iemand op straat ziet lopen waarbij je gewoon zijn broek op zijn enkels hangt.
Ja.
Helemaal geen, gewoon totaal, de hele waardigheid is kwijt.
Klopt.
Ik heb wel eens gezegd tegen jou toen van, moeten we daar niet mee gaan praten?
Ja.
Dat hebben we niet gedaan.
Ik heb wel heel veel foto's gemaakt. Ik heb, omdat ik dus niet alleen het beeld wilde terugbrengen van de mooie kant, maar ook van de mindere kant. Ik heb wel een hele indrukwekkende foto, weet je nog, in Palm Springs was dat. Dat we die iemand zwerven vonden met een gasmasker. Ja. Oh. En tattoo met die daar zo op staan.
Oh,
dat
was echt...
Daar heb ik een foto van, die kunnen we erbij doen.
Ja, inderdaad. Ja, dat zijn juist mensen... Ik vind het jammer dat we het niet gedaan hebben. Als je daarmee gaat praten, die mensen hebben allemaal verhaal.
Ja.
Allemaal verleden. Zijn iemands kind, zijn iemands broer, zijn iemands vader, iemands zoon. En dat vergeet je soms. En ik denk dat juist hetgeen is dat we niet met elkaar moeten vergeten. Want als je soms die verhalen hoort van die mensen, dan denk je zelfs van, Jezus, dat had ik gewoon kunnen zijn.
Ja,
die hebben soms een kleine verkeerde afslag genomen.
Klopt. Ja. Ik denk dat we daarmee moeten afsluiten.
Mooie afsluiting is, oordeel niet te snel en wees wat liever voor mensen die het, waarbij je het gevoel hebt dat die dat juist extra nodig hebben.
En over drugs inderdaad, doe het niet. Absoluut niet. Maar als je iemand kent, druk hem niet nog verder in de hoek.
Mooi. Leuk dat je hebt geluisterd naar onze podcast Ferry en Edino Overleven. Je kunt ons vinden op alle bekende social media platforms. Leuk als je ons gaat volgen ook. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Zijn er bepaalde onderwerpen waarvan je zou willen dat we ze gaan bespreken? Laat ons dat weten via Instagram, Overleven Podcast. Je kunt ook voiceberichtjes achterlaten. Tot volgende week.